Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Als ik naar de wc toe ging, dan liep ze achter me aan en dan boden ze me ook aan. En was ja, ga mee naar een hotel. En ik was 16 en ik stond op straat, dus ik dacht van ja, als je die vrouwen kan betalen, dan kan je mij ook betalen.
Ja, verbaal gezien van vader. Maar ik ben me geloof ik heel erg gaan isoleren, gewoon terugtrekken.
Het stomme was dat ik altijd dacht dat het mijn eigen keus was. Maar achteraf besef ik me dat ik gewoon zo dusdanig in de war en getraumatiseerd was. Dat ik zo gemanipuleerd ben dat ik dacht dat het mijn eigen keus was.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm. Heel fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag heb ik een bijzondere gast. Vanessa, welkom. Fijn dat je er bent. En om maar gelijk met de deur in huis te vallen, Vanessa heeft een verhaal wat op zijn minst gezegd indrukwekkend is, heftig is, bijzonder is en waar ik ook veel respect voor heb, zoals je er nu vandaag bij zit. Dus, Vanessa, welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, waar gaan we beginnen? En een van mijn eerste vragen is altijd, deze podcast gaat over verslaving en herstel van verslaving, maar alles wat we in dat leven meemaken, en dat is soms nogal wat. Wat was jouw dieptepunt of het punt waarop jij besloot van nu moet mijn leven echt heel anders worden? En ik, rock bottom moment eigenlijk.
Ik heb er twee. Het was in 2015, toen kwam ik erachter dat ik zwanger was. En ik heb altijd gezegd, ik wil geen kind op de wereld zetten als ik nog in verslaving, actief in verslaving ben. Dus dat was het moment dat ik andere keuzes ging maken. En in een ideaal verhaaltje ga ik nu vertellen. Dat was het moment dat ik stopte. Maar dat, ik heb echt mijn best gedaan. Alleen het lukte niet meteen om met alles te stoppen. En toen mijn zoon geboren was, het eerste jaar heb ik echt gestruggeld nog met mijn verslaving.
Ja.
En het moment dat ik besefte van nu moet het anders, dat was ongeveer een jaar. En hij zat in de box te spelen. En ik merkte gewoon elke keer als ik gebruikt had, dan was ik emotioneel niet beschikbaar. En dat vond ik heel erg, want dat was iets wat ik juist niet wou.
Ja.
Ik wou er juist zijn voor mijn kind en dat lukte me niet. En toen heb ik echt bij mezelf gedacht van ja, of ik stop nu met gebruiken en ik vecht met alles wat ik heb, of ik geef hem op. Want dit gaat niet.
Nee, je kon geen moeder zijn.
Ik deed hem heel erg tekort. En daarmee ook mezelf.
Ja.
Ja, dus dat was wel heel heftig. Ja, ik heb het echt uitgeschreeuwd gewoon. En
hoe lang zat je toen al in een verslaving?
Ik heb in totaal 23 jaar gebruikt.
Ja.
Ja.
Ja, maar dat is dan ook iets waar je niet even zo dan, ondanks je een kind krijgt, toch mee kan stoppen. Want ik neem aan dat had je al eerdere poging gedaan om het echt te stoppen? Klinieken, detoxen, andere trajecten?
Oh, ik geloof dat ik vanaf mijn 19e al voor het eerst in een kliniek zat.
Je was al eerder, had je hulp gevraagd vanaf je 19e ergens? Ben je hulpverlening ingegaan?
Ja, ik heb vanaf mijn 13e al met hulpverlening te maken. En op 15-jarige leeftijd, 16-jarige leeftijd ook wel met verslavingszorg. En zoveel klinieken gezien, zo vaak gestopt. Stoppen is niet zo moeilijk, hè? Alleen ja.
Gestopt blijven.
Het volhouden, ja. Dat is een heel ander verhaal.
Ja, je hebt een heel heftig leven eigenlijk geleid. Hè? En ik ben zelf ook vader, maar de geboorte van mijn zoon was ook heel bijzonder. Maar het heeft me toch niet doen stoppen met gebruiken. Wel geminderd en dan voel je ook wel van, ik moet echt verantwoordelijkheid nemen. Maar hoe is je dat dan, ga ik er gelijk even naar je herstel toe, hoe is je dat dan gelukt eigenlijk? Wat heb je toen gedaan waardoor het wel lukte?
Ten eerste ben ik zelf thuis opgegroeid met ouders die alcohol dronken, behoorlijk. Dus dat, dat was iets wat ik zelf niet wou. Ik wou er gewoon zijn voor mijn kind. En ik weet nog, toen ik zwanger raakte, toen werd er meteen een melding gedaan. En toen kwam ik veilig thuis. En een hele, hele poppenkastshow kwam op gang, zeg maar. En die keken ook mee. En ik had dus, ik had geen ontoezichtstelling of zo. Mm-hmm. Maar ze, ik had wel voorwaarden. En daar moest ik me aan houden. En de voorwaarde was op het laatst 1 keer in de week een urinecontrole. En er stond in de voorwaarden, degene die voor Wim zorgt, mijn oudste heet Willem.
Ja.
Degene die voor Wim zorgt, is niet onder invloed. En wat deed mijn hoofd? Die zag natuurlijk een achterdeurtje. Dus op het moment dat ik niet voor hem zorg, mag ik gebruiken of kan ik gebruiken. En 1 keer in de week urinecontrole is ook niet genoeg. Want ik gebruikte cocaïne.
Ja.
En na 36 uur is dat uit urine. Dus dat, dat werkte niet. Dus ik had allerlei ruimte voor mezelf en mezelf allerlei dingen wijsgemaakt, waardoor het dus in mijn hoofd, dat ik het goed kon praten, dat ik af en toe gebruikte. Tot het moment kwam dat ik het gewoon niet meer werkte.
Nee.
En ik heb mijn woonbegeleider gebeld en ik heb gewoon open kaart gespeeld. Het was voor hem ook een opluchting, want hij had ook wel door dat het niet helemaal klopte, alleen hij wist niet van hoe nu verder. En toen hebben we Safe gebeld, de voorwaarden besproken. Mm-hmm. En toen heb ik dus gezegd, 2 keer in de week urinecontrole en de aanpassing ook moet zijn in de voorwaarden. Moeder mag niet gebruiken.
Ja, heb je zelf ook erin gezet? Ja.
Daar heb ik om gevraagd. Mm-hmm. En toen werd ik gewaarschuwd van, maar als jij nu gebruikt, dan kunnen we hem van je afpakken.
Ja.
Ik zei, doe je dat maar. Ik zei, want dit werkt voor mij niet. Ik moet zeggen, dat was echt doodeng hoor. Maar ik wist gewoon voor mezelf, het is nu gewoon alles of niets.
Ja.
En de kans was, als ik zou gaan gebruiken, dat mijn kind dus afgepakt zou worden.
Ja. Nou, dus je hebt eigenlijk een grens echt voor jezelf erin gesteld. Nou, dat is ook wel knap. Nou ja, wat zei je, 23 jaar gebruik cocaïne? En was cocaïne je hoofdmiddel?
Maar ook eigenlijk alles wel. Heroïne, cocaïne, speed, wel van alles. Kook vond ik altijd wel erg lekker, moet ik zeggen.
Ja.
Toen de tijd. Dus dat, maar ook wel speed.
Ja, dus een mix van. Hey, en als we dan terug gaan, je vertelde net iets over je gezin van herkomst. Wat kan je daarover vertellen? Je vertelde, je ouders dronken alcohol, maar waren die verslaafd? Waren het alcoholisten? Of hoe was dat bij jullie thuis?
Er werd behoorlijk gedronken. En eigenlijk, er was wel sprake van verslavingsproblematiek. Ja. En ook psychische kwetsbaarheid.
Bij je ouders?
Bij mijn ouders, ja. Dus er gebeurde van alles. Ook al sprake van huiselijk geweld. Ik kom uit een klein dorpje. En zelf was best wel heftig. En mijn vader heeft jarenlang een uitgeverij gehad met pornoblaadjes. Dus ik ben ook opgegroeid, zeg maar, met een vertekend beeld van hoe een vrouw zich in de
maatschappij...
dat seks verkocht. Hè. We gingen 2 keer per jaar op vakantie. Dus, en ik mocht paardrijden en weet ik wat allemaal. Ja. Dus weet je, dat was best wel...
Dan begin je natuurlijk een valse start... Dus er was veel alcohol, zeg, er was verslavingsproblematiek, maar huiselijk geweld ook tussen je ouders.
Ja.
Ja,
en ik weet nog, mijn vader is op een gegeven moment, die is tot 3 keer aan toe weggegaan voor een andere vrouw en 3 keer teruggekomen. Ja. En wat ik me ook wel kan herinneren is dat de seksblaadjes van mijn vader zijn werk, die lagen bij ons in de bijkeuken. Er werd gezegd, dan mag je niet kijken. Als kind
dat
zijn.
Dat werkt natuurlijk niet, ja. Nee.
Ja, dus dat. Dus ik werd op veel te jonge leeftijd met dat soort dingen geconfronteerd. Ja. En in het kleine dorpje ook. Ik werd eigenlijk al hoer genoemd voordat ik überhaupt wist wat het was. Dus dat heeft toch allemaal wel sporen nagelaten. Zeg
ja, dat
maar.
Begrijp ik.
En ik merkte op een gegeven moment op vrij jonge leeftijd al dat de aandacht die ik thuis niet kreeg, die zocht ik buiten de deur.
Ja.
En die kreeg ik dus van jongens.
Ja, en waar, welke leeftijd heb je het dan over?
Nou, dat ik echt seksueel actief ben.
Of aandacht van jongens. Hè? Ja, als je de liefde en de aandacht thuis niet kan vinden, is het toch logisch dat je het ergens anders gaat zoeken.
Ja, ik denk vanaf het moment dat ik naar de middelbare school ging. Was ik al met jongens bezig. Eigenlijk altijd wel, maar toen werd het wel erger hoor.
Ja. En als je nou terugkijkt, en ik weet ook niet of je dat realiseert als je jong bent, maar hoe heeft jouw jeugd, zeg maar, van 0 tot 10... jou gevormd? Of was je, ben je gaan isoleren? Ging je juist naar buiten? Kon je nog verbinding voelen met je ouders? Dat soort dingen?
Oh, dat vind ik een hele lastige vraag. Ja, ik was wel heel erg op mezelf.
Mm.
Maar ik kan me herinneren dat ik ook wel vriendin had. Maar ik moet zeggen dat ik heel veel dingen uit mijn jeugd niet meer weet.
Ook niet meer weet.
Ja. Nee, ik heb jaren later, een keertje tijdens detentie, heb ik een psychologisch onderzoek gehad. En dan bleek dus dat ik een dissociatieve stoornis heb. Mm. En dat in mijn geval hield dat in op het moment dat de emotionele pijn te groot werd. Dan distancieerde ik me van mijn gevoel. Schakel maar zo te uit. Zeggen. Ja, ja, ja. Dat. Dingen weet ik niet meer. Ik kan me wel gelukkig nog ook fijne dingen herinneren. Maar ook wel, ja, ook wel de ruzies. De spanning. Het was gewoon niet altijd even leuk thuis.
Nee, dat zo klinkt het. Nou ja, goed, als je gaat jezelf gaat uitschakelen, dat doe je alleen maar als een soort beschermingsmechanisme tegen te veel gedoe of geweld of onprettige sfeer. Ik ken dat ook wel, alleen bij ons thuis was het alleen maar, zeg ik nu, tussen aanhalingstekens, verbale agressie. Dus een hele dominante, verbaal agressieve vader. Maar ik ben me gewoon heel erg gaan isoleren, gaan terugtrekken. En ik kan me ook niet alles herinneren, maar nog wel hoe ik me voelde. Maar jij zegt, ik ben echt gaan afschakelen, gewoon mezelf uitgezet.
Ja, maar dat was bij ons thuis ook, hoe zeg je dat? Ik liep echt om mijn tenen.
Ja.
Ik weet niet. Oh, dat is best wel heftig als ik daaraan terugdenk. Ik vind het heel lastig om daar antwoord op te geven. Ik was gewoon niet. Ik durfde niet mezelf te zijn. Ik voelde me niet veilig.
Nee, nou, dat is duidelijk, ja.
Maar
het is toch super heftig als dat je start is. Ja.
Ja, maar voor mij was dat normaal, hè?
Ja, dat, zo hoor ik beter. Je er ook over praten, ja.
Ik wist niet beter. Kijk, en weet je wat het is? Ik wil wel eventjes, en dat vind ik wel belangrijk ook om te benoemen, hoor. Kijk, mijn ouders die zaten natuurlijk ook niet in de meest ideale situatie. En die zijn natuurlijk ook gewoon beschadigd door de dingen die hun
altijd
hebben meegemaakt.
Zo gaat het.
En dat is, ik heb ze gelukkig wel kunnen vergeven, dat sowieso. Maar ik vind het nog best wel lastig om terug te gaan naar dat.
Ja.
Want ik, ja, weet je, het was gewoon niet leuk thuis. Ja. En ik zocht al vrij snel, mijn vlucht in, toevlucht in drank en drugs en jongens. Want dan voelde ik me wel even goed.
Ja, maar ja, het is, wat je beschrijft is natuurlijk eigenlijk een klassiek recept van zoals het vaak gaat. En ik vind het ook mooi dat je kan zeggen, ik heb mijn ouders vergeven. Ik wilde eigenlijk helemaal geen kwaad over spreken. Ik kan nog wel eens wrok voelen naar mijn vader toe. Terwijl, precies wat jij zegt, zij komen ook weer ergens vandaan. Hè? Iedereen doet iets omdat zij ook weer iets hebben meegemaakt. Dus ja, beschadigde ouders, beschadigde kinderen. Ja.
Ja.
En je zegt, nou, in jouw puberteit, hè, dan, ja, jongens, wat zocht jij, zeg maar, in de wereld wat je thuis niet kon vinden?
Ja, aandacht.
Ja.
En liefde.
Liefde.
Ja, ja. Ik dacht, als ik met iemand naar bed ga, dan moet hij wel van me houden, toch?
Ja.
Want, hè, we hebben seks, dus dat is, ja. En ik, dat was het vooral. Aandacht en liefde.
Ja.
Me even geborgen voelen.
Ja, natuurlijk.
Gewild voelen, gezien voelen. Gehoord, gezien.
Ja.
En ik kreeg aandacht. En dat was iets wat ik thuis niet kreeg. Of tenminste niet op de manier die goed voor mij was. Laat ik dat voorop stellen. Want er was wel aandacht voor me, maar niet altijd even oké.
Nee, dat klinkt inderdaad zo. En kon jij dan, misschien een beetje een stomme vraag, maar kon jij dan, zeg maar, de goede jongens van de bad boys onderscheiden? Of waren juist de bad boys interessant?
Nee, de bad boys waren veel leuker, toch?
Ja.
Goede jongens waren alleen maar saai.
Ja.
Ja, hoe spannender, hoe beter. En dat is, En ik denk ook wel een beetje dat toxische wat er dan aan zit, weet je. Dat was natuurlijk wat ik van huis uit gewend was. Hè? Ik heb natuurlijk thuis niet het goede voorbeeld gehad als het gaat om relaties. En die spanning, ja, dat was, dat vond ik wel fijn. Want dat was wat ik gewend was.
Toch is dat, wat jij zegt is zonder enig oordeel naar wie of wat dan ook. Maar dit is gewoon zo standaard hoe dat gaat. Dat je gewoon zoekt wat je kent. Dus het is zo logisch dat jouw levensloop zo gegaan is eigenlijk ook, als je dat je start is.
Ja.
En hoe oud was je, als je het nog kan herinneren, dat je de eerste keer drank of drugs gebruikte?
13.
En weet je nog wat je gebruikte en hoe dat voelde?
Ja, mijn 13e blode ik voor het eerst. Ja. En ik was voor het eerst dronken. Ik weet nog heel goed hoe dat voelde. En mijn 14 had ik mijn eerste lijntje coke. Ecstasy, heroïne. Eerste keer heroïne gerookt, uitgeprobeerd.
14
nu? Ja. Ja. Dus dat,
maar wat voor wereld zat je dan op dat moment al in?
Ja, ik zat vooral tussen ouderen en...
jongens, mannen. Ja.
Mannen, ja. Ja, ouderen, wat oudere jongens. En de verkeerde jongens natuurlijk. Want wie gaat een meisje van 14 nou ecstasy geven? Of heroïne laten roken? Of, dus dat. Maar ja, ik vond het allemaal spannend.
Ja.
En ik wou het allemaal uitproberen en ik voelde me goed. En dat was het. Ik voelde me even goed. Ik hoefde dat ik kon me even lekker voelen.
Ja. Ja, ik ken het.
Ja.
Maar het is natuurlijk, weet je, het blijft gewoon toch bizar. Als je nu, nou, ik ben nog ouder dan jij bent, zeker. Maar als je nu terugkijkt naar iemand van 14, dat is echt een kind, hè? Ja, dat je dan denkt, hier wiener ook op je 14e en dit en dat. Het is echt wel toch heel heftig.
Ja.
En je voelde je er goed bij. Dus een aanname dat je ermee doorging. En had jij zoiets van, nou, dit is misschien wel een beetje linkersoep. Hier moet ik me uitkijken. Of had je dat gevoel van wat wel niet kon of helemaal niet?
Helemaal niet.
Helemaal niet, nee.
Nee. Dat,
geen enkel besef van...
Nee, maar het was ook wel een andere tijdsgeest. Hè? Want ik bekijk tegenwoordig weten we wat meer ervan. Ja. Denk ik dan altijd maar. Ik wist helemaal niet wat ik aan het doen was.
Nee.
Ik de eerste keer een jointje roken.
Ja.
Ik wist echt niet wat ik aan het doen was. Ja. En iedereen die mijn vriendinnen die erbij waren. Er werd een checkie gedraaid met een raar lang vloedje. En groen spul erin. En mijn vriendinnen namen allemaal een trekkie. Die wisten wat ze aan het doen waren. Ja. Die hadden het al eerder gedaan. Mm. En ik kwam uit een klein boerendorp en denk, ja, ik ga echt niet laten merken dat ik het niet weet, hè. Dus ik ga lekker meedoen. Nou, ik was helemaal van mijn padje af. Dat was echt wel zo bizar, omdat ik gewoon ook niet wist wat het was.
Nee.
Maar ik durfde het niet te vragen. Want ik dacht, ja, dat is stom als ik het niet weet en hun weten het wel.
Ja, en ik denk wat jij nu zegt, zo gaat het nog steeds. Want in mijn werk kom ik steeds meer gezinnen tegen waar echt kinderen aan het gebruiken zijn. Ook alle nieuwe drugs, de designerdrugs enzovoort. Zonder dat ze echt weten wat ze aan het doen zijn. Of dat inderdaad door vriendengroepen het wordt aangeboden. Ja, dan ga je toch niet vragen, wat is dat? Nee, dat doe ik niet, dan val je er buiten.
Ja.
Heel logisch. Ja. Dus nou, dat beviel goed. Ja, en hoe ging het verder, 15, 16, 17? Hoe zag jouw leven er toen uit? Woon je nog thuis? Of,
ja, ik heb tot mijn 16e thuis gewoond. En ik moet zeggen, ik had wat dat betreft was ik nou niet echt... ik had echt scheid aan mijn ouders. Ik bleef nachten weg, in de weekenden vooral, altijd stappen. Ik zat 's morgens op de fiets naar school met een jointje in mijn handen. En dat ging eigenlijk de hele dag door. En ik weet nog, op een gegeven moment zat ik in... want ik heb atheneum gedaan 3 jaar lang. Ja, ook dat...
Zo.
Ja.
Ja.
Hoe ik dat er volgehouden, weet ik niet. Maar op een gegeven moment in 3 atheneum, toen was er op school wel bekend wat er bij ons thuis dat een en ander speelde en zo. En die onderdirecteur, daar had ik wel regelmatig gesprekken mee. En daar kon ik het heel goed mee vinden. En met hem had ik toen een afspraak gemaakt. Hij zei, ik zet je terug naar 4 MAVO. En dan eindexamenjaar, dan zit je bij je vriendinnen in de klas. Ja. Hij zei, dan moet je 1 uur per dag naar school. Ik wil dat je al je tentamens en examens maakt. Ja. Hij zei, dan als je een uur naar school bent geweest, dan meld je bij mij af en dan ga je maar lekker naar de coffeeshop.
Hm.
Hij zei, maar op die manier kan je je diploma halen, want ik weet dat je het kan. Hm. Ik moet zeggen dat ik al mijn tentamens en examens ik gewoon onder invloed. Ik heb er geen eentje nuchter gedaan. En ik zat dus inderdaad continu in de coffeeshop. Maar ik ben mijn afspraken nagekomen en hij dus ook. Hij heeft echt een handje boven mijn hoofd gehouden. Waardoor ik dus wel uiteindelijk mijn MAVO-diploma heb gehaald. Maar ja, rond mijn 16e, ik weet nog, ik kwam eens een keer een nachtje niet thuis. Voor mijn moeder was de maat vol.
Ja.
En die me toen eruit gezet.
Oké.
Okay. Ja.
En toen echt op straat?
Ja. En ik heb mezelf heel lang getroost met het idee van, dat heeft ze gedaan. Want ik heb een broertje en een zusje. Om mijn broertje en zusje te beschermen tegen mijn gedrag. Maar ja, ik in eerste instantie ben ik toen bij een vriendje gaan wonen. En weet ik veel wat. In een kroeg gaan werken achter de bar. En daar is het eigenlijk wel goed fout gegaan, zeg maar. Ja.
Wat is er toen gebeurd?
Dat was een tent waar heel veel coke werd gebruikt.
Ja.
En er werd al continu van alles aangeboden. Mm-hmm. En daar hadden mannen, die zaten dan aan de bar te praten over heel gisteren bij de hoeren geweest. Ja. En hoeveel ze betaald hadden.
En dan vervolgens ik naar de wc toe ging, dan liep ze achter me aan en dan boden ze me ook aan. En was ja, ga mee naar een hotel.
Ja.
En ik was 16 en ik stond op straat. Dus ik dacht van ja, als je die vrouwen kan betalen, dan kan je mij ook betalen.
Ja.
Dus zo ben ik eigenlijk in de prostitutie beland in eerste instantie. En het was heel raar, achteraf gezien nu. Ja. Denk het is heel raar geweest, maar dat was voor mij een logische volgende stap.
Ja.
Op 16-jarige leeftijd denk je, ja, ik ben verslaafd.
Wist je dat je verslaafd was? Of vond je jezelf verslaafd?
Nou, ik wist niet dat ik verslaafd was. Ik wist wel dat ik het elke dag nodig had.
Ja, dat. Ja.
Het woord verslaafd kende ik toen niet. Maar ik wou coke hebben. Ja. En coke kost geld. En ik weet nog wel dat ik op 16-jarige leeftijd... dronk ik al een halve liter sterke drank per dag.
Wauw.
Ja. Ja, dus
ja, dat... ongelooflijk hoe dat in een hele paar jaar... Hè, van je 13, 14, in 2, 3 jaar gewoon helemaal... ja, dat je er vol in zit.
Ja.
En had je dan... Oké, het klinkt eigenlijk heel logisch, hè? Dat onbewuste proces van stapje naar beneden, eigenlijk naar de volgende afdeling ellende. Maar was dat moeilijk, zeg maar, om dan met mannen naar bed te gaan of zo? Of had je zoiets van, nou ja, maakt het uit. En ze krijgt er geld voor. Stond je erbij stil? Of had je zoiets van, nou, ik vind het wel heftig?
Nee, ik moet zeggen dat... ook als ik terugdenk aan die periode en probeer te kijken van hoe voelde ik me of wat.
Ja.
Mijn lichaam was een ding. Het was ik werkte om te gebruiken en ik gebruikte om te kunnen werken. Mm. En mijn lichaam was een ding. Het was een middel om geld te verdienen, om drugs te krijgen, om een zin te krijgen. Dat is best heftig als ik er nu aan terugdenk. Maar weet je, ik stond niet in contact met mijn lijf.
Nee.
Ik haatte mijn lichaam. Maar het was wel makkelijk.
Maar waarom haatte je lichaam?
Ja, weet je, ik had er niks mee. Het was, als ik maar onder invloed was, dan was het voor mij goed genoeg. En ik merkte dat ik er aandacht mee kreeg en dat soort dingen. Maar ik had er niks mee.
Het is een hele ongezonde, slechte manier om eigenlijk een soort van aandacht... Nou, liefde krijg je natuurlijk niet, maar zoiets... te verkrijgen.
Ja.
En geld en drugs. Ja. Maar wat triest eigenlijk al, hè? Zo dat je zo... Maar je zegt, ik haat mijn lichaam, maar dat klinkt voor mij ook wel van... Ik weet niet of je dat ervaren hebt, ik haat mezelf.
Ja, maar ik voel mezelf niks waard.
Ja.
Ik was nergens goed voor. Hm. Maar dat is ook wat ik van huis uit heb meegekregen. Dat mijn moeder had een beetje narcistische trekjes. Mm-hmm. En de boodschap was eigenlijk altijd... onderliggende boodschap was altijd... ik ben niet goed genoeg. Mm-hmm. En dat werd dan afgedaan met grapjes en weet ik wat allemaal. Ja. En ik heb er heel lang niet mijn vinger op kunnen leggen... totdat ik later, jaren later, mensen sprak... die vroeger dat bij ons thuis hebben meegekregen. Ja. Ik dacht van, zie je wel, ik ben niet gek. Maar ik was niet goed genoeg, toch? Ja. Ik deed het niet goed en...
Je ging eigenlijk dat bevestigen wat tegen jou gezegd werd. Ja.
Ja.
Ja, en zo gaat dat zo vaak, ja. Maar dan, zo ben je eigenlijk in de prostitutie terechtgekomen van... Ja, hoe ging dat dan? Deed je dat dan zelf? Of ging je dan ergens werken? Of hoe ontwikkelt zich dat?
Nee, ik ging gewoon met mannen mee naar hotels. En dan kreeg ik daar geld voor.
Ja.
En soms ook niet, maar ja, dan had ik in ieder geval weer even een nachtje onderdak. En zo heb ik eigenlijk wel, ik weet niet hoe lang, in hotels geleefd. En altijd met verkeerde mannen omgegaan.
Ja.
En ja, dus het was wel zo'n heftige periode. Maar als ik daaraan terugdenk, dan is het ook net alsof ik in een film zit of zo. Weet je, net alsof het allemaal niet echt gebeurd is. Ik was zo onder invloed continu en ik zat in zo'n rare wereld.
Ja.
Ja, het was echt heel bizar. En ik kan me nog op een gegeven moment herinneren. Ik was een jaar of 17 en ik had tegen mijn moeder gezegd... ik wil naar mijn vader, want die woonde toen in Polen. En die had een uitgeverij in Polen, met pornoboekjes ook. Want dat ging niet meer. Ik had er zo'n puinhoop van gemaakt in Haarlem, waar ik toen woonde. Ja. En dus ik moest gewoon weg. En zat met mijn moeder in de auto. Mijn moeder die zei toen van... Ja, ik weet wat je doet hoor. En toen had ze het over prostitutie en drugs. Ze zei, ja, maar ik heb een vriendin en die doet precies hetzelfde. Alleen die houdt er nog geld aan over. En die heeft een mooi appartement en een mooie auto. En ik vond het zo'n raar gesprek. En toen dacht ik van, ja, je weet wat ik doe. En ergens voelde het alsof ze het soort goedkeurde of zo. Terwijl nu, ik denk van, ja, ik ben inmiddels zelf moeder.
Ik heb ook een dochter. En ik denk, nou, als ik toch zulke gesprekken moet voeren met mijn dochter op die leeftijd. Ik zou, nou, ik weet niet waar ik toe in staat zou zijn. Maar ik geloof niet dat ik haar het gevoel zou geven dat ik het min of meer goedkeur, zeg maar. Want dat is.
Ja, maar ze zei eigenlijk, je doet het nog niet goed genoeg. Want je moet geld aan overhouden aan een huis en appartement. Zoiets. Ja.
Ja, weer die boodschap, je bent niet goed genoeg. Ja.
Nou ja, goed, het is zo. Ja, het is gewoon totaal ziek, hè? In alles, in communicatie. Goed, het laat zien waar je vandaan komt en waar je in zat. En, nou ja, maar dan ben je nog hartstikke jong. Want 16, 17, 18, hoe lang is dat doorgaan? Bleef je dat dan hotels of ging je, ja, als ik vragen mag, hè, ging je dan ergens anders werken? Of hoe gaat dat dan?
Nee, ik ben op 17-jarige leeftijd ben ik naar mijn vader toe gegaan in Polen. Heb ik daar een tijdje gewoond, totdat het niet meer ging. Mijn vader heeft nogal een kwaaie dronk en losse handjes. Dus dat ging op een gegeven moment niet meer. Toen heeft mijn moeder mij teruggehaald naar Nederland. En toen... dat is dus wel heftig. Ik was net terug in Nederland. Ja. En toen begon iemand te bellen. Een ex-vriend van mijn moeder. En die ging mij vertellen dat hij mijn biologische vader was. En weet ik wat allemaal... En ik moet zeggen dat ik op dat moment was ik zo getraumatiseerd en in de war en weet ik wat allemaal. Dat zijn verhaal, dat ik dat heel graag wou geloven. Ik durfde het alleen niet bij mijn moeder te checken. En mijn moeder had een nieuwe relatie. En ik voelde helemaal niet fijn bij mijn moeder thuis. En ineens had ik allerlei regels. En die man, die begon mij dus te vertellen, te bellen. Ik ben jouw biologische vader en ik woon in Duitsland. En, ja, dus op een gegeven moment zei ik... Ik zei, mag ik naar je toe komen? Of hij zei, wil je naar me toe komen? Ja. Ik weet niet meer hoe dat gegaan is. Hij heeft ervoor gezorgd dat er ergens geld was. Dus ik heb zonder wat tegen mijn moeder te zeggen... mijn spullen gepakt, het trein gepakt, ben naar Duitsland toe gegaan. Ja. Naar mijn biologische vader.
Maar dat wist je eigenlijk helemaal niet of dat zo was?
Nee, dat wist ik ook niet.
En was het zo?
Nee, nee. Het was een ex van mijn moeder. Die... die vriendin van mijn moeder, wat ze dus vertelde over, die deed ook dat werk. Dat was zijn vriendin.
Okay.
En ik ben uiteindelijk binnen no time drugs, drank, seks met hem in bed beland. En uiteindelijk ben ik in Duitsland gaan werken. Het stomme was dat ik altijd dacht dat het mijn eigen keus was. Maar achteraf besef ik me dat ik gewoon zo dusdanig in de war en getraumatiseerd was. Ja. Dat ik... zo gemanipuleerd ben dat ik dacht dat het mijn eigen keuze was.
In de prostitutie gaan werken.
En weer in de prostitutie beland. Ja. En vanaf dat moment ook echt in huizen en zeg maar hoerententen en zo. En ben uiteindelijk niet lang bij die man gebleven, want dat voelde niet goed op de een of andere manier. En toen ben ik in handen beland van een booier. Uiteindelijk ben ik ergens anders gaan werken. En ik besefte nog niet dat het was niet mijn pooier of zo. Het was een heel raar verhaal. Want ik werkte met iemand en die ging ergens anders werken, dat meisje. En die vroeg, ga je met me mee? En ik dacht alleen maar, ja, maar als ik samen met haar ben, dan ben ik in ieder geval niet alleen.
Ja, ja.
Snap je? Dus ik ben ergens anders gaan werken. En kennelijk heb je allemaal van die ongeschreven regels. En... kennelijk is het zo dat als een pooier jou verplaatst van de ene plek naar de andere plek, dan werk je voor hem. Wist ik veel. Dat niemand mij vertelt. Ik was met dat meisje meegegaan. Ja. Ik had niks met die pooier te maken. Ik wist niet eens dat het een pooier was. Het was haar vriend. Ik kom in die nieuwe plek. Ik leer iemand kennen en ik word hartstikke verliefd. En ik dacht dat hij ook verliefd was op mij. En uiteindelijk heb ik dus gezegd van, joh, ik wil met hem.
Ja.
Nou, dat kon niet. Allemaal moeilijk. En uiteindelijk heeft hij 20.000 mark voor mij betaald. Om mij dus vrij te kopen van die ander. Dus dat is best heftig. En dan moet je voorstellen, al die tijd was ik aan het gebruiken. Hè, vol in gebruik. En op dat moment besefte ik me helemaal niet dat ik weer in handen was gevallen van een pooier. En ik heb uiteindelijk een paar maanden... anderhalf jaar ongeveer voor hem gewerkt.
Ja.
Totdat ik me besefte, nu moet ik echt weg, want het gaat niet goed. Gevlucht naar Nederland. En het duurde niet lang voordat ik... Ik was natuurlijk hartstikke verslaafd. Ja. Dus Het duurde niet lang voordat ik weer de Telegraaf kocht. Ik had je nog de Telegraaf met die advertenties.
Ja.
En in eerste instantie ben ik toen in dure heren clubs terechtgekomen.
Ja, gaan werken. Ja.
Ja. Want ik moest mijn verslaving bekostigen. Ja.
Ik merk als je erover praat. Ik zit zo een beetje mee te voelen. Het is gewoon waanzinnig heftig. Voel je dan nog... Ja, hoe voelt dat nou voor jou om daarover te praten als je dan zo terugkijkt? Zit daar, ja.
Het is enorm verdrietig.
Ja.
Het is... ik kan me eigenlijk bijna, als ik dit zo tegen jou vertel, want ik voel het, hè? Ja. Maar ik kan me eigenlijk bijna niet voorstellen dat dit over mij gaat. Want als ik nu in de spiegel kijk, dan zie ik gewoon een hele andere vrouw.
Ja.
Maar dat neemt niet weg dat dit... Als meisje, hè, mij als meisje zijn, allemaal is overkomen. Ja. En het is bijna niet te bevatten. Mm. Maar ik ben blij dat ik het wel voel. Want er is een tijd geweest dat ik erover kon praten. Alsof ik het over iemand anders had.
Ja, dat je het helemaal niet meer voelt, helemaal weggestopt had. Ja,
ja omdat het trauma gewoon te groot was.
Ja.
Dus dat...
En zit daar ook nog, je praat best, nou ja... Ook, ik zeg heel makkelijk over, je praat er wel over. Zit er dan ook nog schaamte of zo naar jezelf toe? Of over dit onderwerp? Hoe werkt dat dan? Nee?
Nee. Nee, maar dat is omdat ik gewoon... Ik heb het volledig geaccepteerd. Hmm. En dat neemt niet weg dat het soms heel veel pijn doet.
Ja.
En dat ik soms best wel struggle met dingen. En dat het niet van tijd tot tijd terugkomt. Maar nee, ik heb het volledig geaccepteerd.
Ja.
Anders kan ik er niet over praten. Ik heb geen schaamte.
Nee.
Nee, ik schaam me niet voor de dingen die zijn gebeurd. Ik ben juist heel trots op de vrouw die ik nu ben geworden.
Ja, nou, dat is waanzinnig mooi en heel knap. Hè? Want dan vraag ik me ook wel af, want hoe heeft dat al lang heeft dat bij elkaar geduurd?
Prostitutie, ja, bijna 20 jaar.
20 jaar, dat is...
Ja.
Ja, daar maak je dan nog wel eens wat mee. Want dat zijn natuurlijk niet allemaal leuke, vriendelijke, aardige mannen, neem ik aan.
Nee, maar ja, ik moet zeggen dat ik in actief verslaving ook niet zo heel vriendelijk en leuk was, hoor.
Zelf niet?
Nee, nee joh, ik was natuurlijk getraumatiseerd tot op het bot. Ja. Laat ik dat voorop stellen. Niet weten wat ik met mezelf aan moest. Ik was een heel negatief zelfbeeld. Ik had een hekel aan de wereld, ik had een hekel aan mezelf.
Ja.
Het enige wat ik wou was gewoon mijn volgende shot. Mijn volgende ding. Ja, als ik maar kon scoren, was het oké.
Ja, nou ja, ik herken dat zonder dat prostitutie verhaal, maar herken ik wel helemaal dezelfde lijnen. Gewoon helemaal weg zijn, niet voelen, niet willen bestaan. Eigenlijk alleen maar weg, weg, weg van jezelf, van de wereld, van alles wat je voelt. Nou, uiteindelijk werkt het natuurlijk helemaal niet. Maar het is, ja, vooral als ik naar jou kijk en voel, het is gewoon allemaal zoveel verdriet. En jezelf zo weggooien en wegstoppen. En, maar ja, goed, nu zit je hier. En hoe kom je nou... Hè, je zegt ook, ik ben heel veel klinieken in geweest. Nou, dat ken ik ook, klinieken in, kliniek uit. En hoe lang ben je... Nou, je zit hier vandaag anders. Hoe lang ben je nu in herstel?
Afgelopen december was ik 7 jaar.
Ja, ben je 7 jaar clean in herstel. Ja. En hoe doe je dat dan? Hè? Want dat is natuurlijk... Nou ja, het is echt een heftig verhaal. Je zei, nou, ik werd geboren, of je werd niet geboren, je kind werd geboren. En toen heb je die keuze gemaakt. Het heeft, nou ja, een jaar geduurd. Nou ja, en dan, hoe kom je daar dan uit, Vanessa? Uit zo'n verhaal, maar ook uit zo'n leven met zulke heftige drugs en toestanden. Want dat is van helemaal wegstoppen en wegvoelen naar, ik mag er weer zijn. Hoe heb je dat gedaan?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, uiteindelijk heb ik 3 kinderen gekregen. Mm. Ik heb 4 jaar lange arbeidsmatige activering gedaan. En wat vooral ook heel erg geholpen heb, is dat ik op de juiste moment de juiste mensen ben tegengekomen. Ja. Die mij zagen. Mm. En mij als persoon.
Ja.
En niet naar mijn dossier keken of niet naar mijn verleden, maar gewoon... wie ik was, of wie ik ben eigenlijk.
Had je nog vertrouwen in mensen en mannen? Gewoon überhaupt ook hulpverleners of wat dan ook? Want ik kan me wel voorstellen, het is even invulling... maar dat je ook heel weinig vertrouwen nog had in mensen.
Ja, maar ik kwam dus, dat was juist mooi. Want ik weet nog toen ik op een gegeven moment... toen ik 5 maanden zwanger was van Wim, van de oudste... Toen had ik groot zorgoverleg. En dan had ik 13 man zat er aan tafel. En want vanaf het moment dat je 5 maanden zwanger bent, dan is het iets hè, voor de wet. Dan kunnen ze ingrijpen, dan kunnen ze wat. En ik weet nog dat ik daar zat. En niet iedereen was op mijn hand, zeg maar, weet je wel. Niet iedereen geloofde in me. Maar er zaten er een aantal die wel in mij geloofden.
Dat, ja, mooi.
Ja, en dat is... En een van de dames die daar was, is nog steeds een heel goede vriendin van mij.
Waanzinnig.
Ja, dus dat is echt zo gaaf.
Ja.
Maar dat was, die zagen mij en die gingen naast mij staan. En die vroegen aan mij van, wat heb jij nodig? Wat wil jij? Dus dat het, ja, weet je, dat heeft enorm geholpen. Er zijn ook hele, hele rare uitspraken, of tenminste rare ook uitspraken gedaan die totaal niet helpend waren. Onder andere door verslavingszorg. Hè. Statistisch gezien zou het niet lukken om te stoppen, want ik was meer dan 20 jaar in gebruik.
Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Ja.
Ja, nou ja, dat is niet handig om te zeggen tegen iemand die voor het eerst in het leven zwanger is. Net 5 maanden. En ik was natuurlijk al hartstikke onzeker. Als je zwanger bent voor het eerst, dan is dat al heel spannend. Laat staan dat je dan nog eens een keer al dat soort dingen mee moet maken. Ik heb toen heel veel gedoe gehad met mijn woonplek. Ik had begeleid wonen.
Ja.
Het is echt van alles en nog wat. En het enige wat ik vroeg, geef me gewoon een eerlijke kans om mijn kind op te voeden.
Ja.
Ik wil gewoon een eerlijke kans. En ik moet zeggen dat uiteindelijk wel mijn redding is geweest. Want op het moment dat ik kwam dat ik zwanger was, ik was op een punt dat ik zelfmoord wou plegen. Want ik zag het niet meer zitten. Ik had al zo lang gebruikt, zou me toch niet lukken. En nou ja, uiteindelijk lukte dat zelfmoord plegen ook niet. Dus ik was nog te stom om zelfmoord te plegen ook. Zo ging dat in mijn hoofd. En het was gewoon één grote puinhoop. En toen kwam ik erachter dat ik zwanger was. Dus dat nieuwe leven in mij heeft ook ervoor gezorgd dat ik me uiteindelijk kon herpakken.
Nou ja, en wat je zegt, dat vind ik wel heel mooi en ook herkenbaar, dat er toch mensen zijn die jou echt zien, hè? Degene die echt bent. Want je bent niet dat meisje en je bent niet die dame die in de prostitutie zat en al die. Dat is niet wat je bent, dat is iets waar je in terecht bent gekomen, gedaan hebt. Maar jij bent jij, hè? De ziel die je bent en de spirit die je bent. Ja, dat vind ik echt heel mooi, als mensen dat kunnen zien. Dat heb ik ook gehad, hè, met mijn vrouw. Die kon mij zien onder mijn laag van ellende en verslaving. Ja. En maar ben je toen ook, nou ja, goed, want dan moet je toch nog ook wel echt stoppen met gebruiken. Dat is geen kleinigheid. Heb je toen een andere methode of ben je toen in 12 stappen terechtgekomen? Hoe is het dan gelukt om clean te blijven?
Ik ben van tijd tot tijd naar meetings gegaan, dat wel. En dat vind ik het mooie van meetings, hè? Want dan kan je gewoon, daar heb je geen wachttijden. Nee. Dan hoef je niet te bellen, kom hoor, weet je kan gewoon gaan.
Ja.
Dus dat is wel heel fijn. Tegelijkertijd, als je alleenstaande moeder, maakt het soms wel een beetje lastig om naar meetings te gaan. Maar ik heb veel steun gehad toen aan mijn werkbegeleidster, die nu inmiddels ook een goede vriendin is.
Ja.
En zo had ik meerdere mensen om me heen die mij dus geholpen hebben. En op een gegeven moment ook, ik raakte zwanger van mijn dochter.
Ja.
Die zwangerschap, daar ben ik wel helemaal clean geweest. Hm? Dus dat was wel heel gaaf. En ik weet niet. Het is gewoon, ik ben gewoon gaan werken, mezelf bezighouden. Mm-hmm. En toen ik de liefde voor mezelf nog niet voelde, voelde ik wel liefde voor mijn kinderen.
Okay.
En dat was heel mooi. En ik heb natuurlijk ook een luxe als moeder zijnde. Dat alles komt op mijn schouders neer, weet je. Ik ben gewoon ten alle tijden gewoon verantwoordelijk voor ze.
Ja.
En ik had zoiets van, maar wat die shit die ik thuis heb meegemaakt, ik wil het niet doorgeven. Het stopt hier. Dat was echt mijn overtuiging. Het wat gebeurt, gebeurt er. Maar het stopt hier. En dat heeft mij altijd wel de kracht gegeven ook om door te gaan.
Wauw, mooi. Ja. Ja. Maar dat moet je dan ook wel kunnen. Hè? Dus maar je had een aantal mensen, zo begrijp ik het, hè? Echt steunfiguren om je heen. Ja. Mensen die echt in jou geloofden. Meetings hebben erbij geholpen. Maar goed, het lukte je ook om eraf te blijven dan. Dus is dat dan echt de liefde die je voelde voor de kinderen en de mensen om jou heen, waardoor je niet meer bent teruggevallen?
Het is verbinding, hè?
Ja.
Ja, verbinding. Want op het moment dat ik dus me ga isoleren, dan gaat mijn hoofd spelletje spelen. En dat is nog steeds. Want eerlijk is eerlijk, hè, tot op de dag van vandaag, er is bijna altijd een kind thuis.
Ja.
Bijna altijd. Zelden dat ik helemaal zonder kinderen ben. Dus altijd, en dat, ja, weet je, ik zeg altijd, dat is een luxe, hè? Want ik ben natuurlijk een moeder, dus kinderen zijn altijd bij mij. Maar dat is echt op momenten dat het voor mij, inmiddels hou ik van mezelf en doe ik, hè, mijn herstel staat op één en doe ik het echt wel voor mezelf. Maar op de momenten dat het voor mezelf even niet lukt, dan denk ik, ja, maar potverdorie, ik heb de toekomst van 3 kinderen in mijn handen. Ja. Weet je, ik ga ze toch niet hetzelfde meegeven wat ik heb meegekregen. Mm-hmm. Ik heb zo hard gevochten de afgelopen jaren. Ik heb mijn schulden afbetaald. Ik heb eindelijk een rijbewijs. Mijn autootje. We gaan lekker op vakantie. Al die dingetjes. Dat waren gewoon de normale dingen. Een baan. Ik heb na 25 jaar ben ik weer teruggegaan naar school. En ik heb een mooie baan waarin ik andere mensen kan ondersteunen.
Ja, daar wil ik wel wat meer over weten. Maar ik vind het toch, het is waanzinnig knap. Hè? Ik bedoel, als ik je verhaal hoor, is het gewoon zo heftig en zo verdrietig. Maar ook zo, ja, toch wel diep donker. Hè? Ga daar maar zien uit te komen. Dat is gewoon, daar heb je heel veel kracht voor nodig. En heel veel liefde en licht en positiviteit. En doorzetten en doorrammen heb je wel gedaan.
Ja, dat kan ik altijd moeilijk ontvangen.
Ja, maar het is zo. Anders zit je hier gewoon niet. Dan had je niet meer geleefd, Vanessa.
Ja, nou ja, weet je, het is op het moment dat ik me kwetsbaar durfde op te stellen.
Ja.
Op het moment dat ik om hulp durfde te vragen. Op het moment dat ik kon toegeven, het lukt me niet.
Ja.
Toen pas.
Ja, maar zo is het. Dat is stap 1, hè? Ja.
Ja, maar ja, dat is wel... Ik heb natuurlijk zo lang in standje overleven gezeten. Ik heb zo lang altijd maar door. En alleen. En niet om hulp vragen. En niet vragen. Want hoef je ook geen dankjewel te zeggen, weet je wel. En flikker op, ik heb niemand nodig. Ja. Ik red het zelf wel. Ja, weet je, om dan uiteindelijk te breken. En te zeggen, het lukt me niet.
Ja.
Help me. Ja.
Ja, maar ja, dat is precies wat er natuurlijk bij iedereen nodig is. Maar alles wat je net opnoemt, hè, check alle boxes, dat is toch wat de meeste mensen doen. Ik kan het zelf wel rot op, hè, dat niet toelaten, niet kwetsbaar zijn. En om je over te geven is heel bizar. Maar een van de moeilijkste dingen voor iemand, hè, om toch te zeggen, ik weet het niet, het lukt me niet, kan het niet. Maar ja, goed. En als we gaan naar het nu, wat je vertelde, je bent terug naar school. Wat voor werk doe je nu? Want je bent ook andere mensen aan het helpen.
Ja, sinds januari 2020 werk ik bij een heel mooi project.
Ja.
En ik ondersteun mensen. Ik ben projectbegeleider. Ik ondersteun mensen in hun herstel.
Mm-hmm.
En dat kan je heel breed zien. We geven veel trainingen.
Herstel van verslaving of van allerlei dingen. Van alles.
Van alles, ja. En dat is heel breed. Hoe
heet dat project, als ik vraag hem?
Doen en laten.
Doen en laten.
Ja, doen en laten.
En waar zit het?
In Utrecht. Ja, we werken in verschillende wijken. En in Zuilen bijvoorbeeld heb ik een mama, of is er een mamaclub.
Ja.
En we hebben dan in Overvecht en Kanaaleiland hebben we ook een inloop. En we geven ook een training.
Mm-hmm.
Die bieden we gratis aan, 2 keer per jaar. Dat is ook heel gaaf. Tijdens het sollicitatiegesprek hadden we het al over van of ik bereid was om een opleiding te doen.
Ja.
Dus ik had natuurlijk alleen mijn MAVO-diploma. En het mooie is dat ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik hoop dat ik nog eens een keer wat kan doen met mijn verleden, zeg maar.
Ja.
En daar zagen ze dus ook mij en de ervaring die ik had. En dan hebben we me een kans gegeven, dat vond ik ook wel heel tof. Want ja, met die cv die ik heb, dan hoef je niet zo, kan je niet overal solliciteren, zeg maar. Maar dus, ik heb de opleiding gedaan. Persoonlijk begeleider, specifieke doelgroepen met ervaringsdeskundigheid. Ja. En die heb ik gehaald. Ja, dat is wel heel gaaf.
Ja, maar het is toch fantastisch dat jij andere mensen... Weet je, als je zo'n leven hebt gehad met... Ik werk ook als counselor of familiecounselor, ervaringsdeskundige. Omdat we toch weten hoe het is. Dus het is geweldig dat je andere mensen kan helpen. Het is toch geweldig, onvoorstelbaar eigenlijk.
Ja, weet je, als ik heel eerlijk ben, ik zou niet weten wat ik anders moet doen.
Nee, ik ook niet.
Dit is wie ik ben. Ik ben hier en ik ben er nog goed in ook.
Ja, maar dat verbaast me helemaal niks. Je weet toch hoe het voelt, je weet toch hoe het is, je bent er toch geweest. Dus ja.
Maar als ik zeg ik ben er goed in, dat zeg ik dan niet vanuit mijn ego, hè, maar vanuit mijn nederigheid. Want ik ken ook gewoon puur alleen door mezelf te zijn.
Ja.
En kan ik andere mensen ondersteunen. Ik kan ze inspireren, kan ik ze helpen.
Ja, maar zo tuurlijk werkt het ook zo. Vanuit je hart, vanuit de echtheid. Ja, natuurlijk. Ja.
Ja.
Ja. Ja. En als jij nu... als jij nou jonge meisjes ziet, of ik weet niet wie die tegenkomt, of van jouw leeftijd, toen jij 16, 17 was, hè, die dan 3 keer in de week dit en foute jongens en zo, kom je die tegen of zie je die wel eens voorbij komen? Wat denk je dan, wat voel je dan?
Ja, die kom ik zeker wel tegen, ja. Ja, ik vind het altijd heel lastig. Moet ik eerlijk zeggen. Ja. Ik vind het ook best wel confronterend. Want kijk, ik ben nu 45 en mijn kinderen zijn 8, 5 en 4. Dus ze zijn nog vrij jong.
Ja.
Maar ik heb zeg maar vriendinnen van vroeger, van school. Die hebben al kinderen in die leeftijd. Ja. Dat het bij mij fout ging.
Precies.
En dat vind ik soms... ik ben altijd blij om te zien dat het al goed gaat. Mm-hmm. Hè? Dat het anders gaat bij hun. Maar ik vind het wel best wel lastig. Ja.
Ja.
Ja. Ja,
maar zeg je dan wat tegen of ga je een gesprek aan of laat je het gewoon?
Nee, weet je, ik heb gemerkt dat op het moment dat ik dus dingen ga zeggen, dan komt dat niet binnen. Oh. Het is pas op het moment dat hun eraan toe zijn.
Precies, ja.
Ik ben wel eens gastdocent geweest bij een vriendin van mij op school. Dat is praktijkonderwijs. En dat vond ik wel heel gaaf om te doen, want dat was juist de leeftijd waarop het bij mij fout ging, zeg maar. Maar dat is ook wel heel confronterend, hoor. Die zijn dan heel direct met vragen die ze stellen. Ja. Maar dat vond ik heel waardevol om te doen.
Ja.
Dat soort dingen vind ik gewoon heel waardevol om te doen.
Nou, daar ben je natuurlijk ook uitermate geschikt voor. Ja.
Ja, en dan gewoon het enige wat ik dan doe is mijn verhaal vertellen. En dan mogen ze vragen stellen. Maar ook gewoon open en eerlijk. Hè? Ja. Gewoon alles. Weet je, want dat werkt gewoon het beste.
Ja, vertellen zoals het is.
Ja, dat werkt echt het beste. Ja. Dat maakt het meeste indruk. Ja. Dus dan hoop ik altijd maar als er maar eentje die dan toch net even andere gedachten krijgt. Dan ben ik al tevreden.
Ja. Nou ja, en dat doe je. En dat doe je in je werk ook. En dat doe je vandaag ook door te delen in deze podcast. Dus daar wil ik je voor bedanken, Vanessa. Is er nog iets wat jij wil zeggen als een laatste boodschap naar mensen die luisteren en kijken van neem dit mee of doe dit of... Wat dan ook.
Ja, nou ja, wat ik het belangrijkste vind, als ik mijn verhaal überhaupt vertel, wat ik het belangrijkste vind, is toch de boodschap van, er is altijd een kans dat het wel lukt.
Ja.
Weet je, er is altijd hoop en er is altijd een kans dat het wel lukt. En het gaat met vallen en opstaan. Maar leren lopen hebben we ook niet in één keer geleerd. Hè? Dus weet je, dat...
Ja. Ja. Nou ja, dat... Nogmaals, dankjewel Vanessa voor het delen van dit hele toch wel heftige verhaal. Hè, wat je allemaal meegemaakt is echt wel intens. Maar inderdaad, je zit hier, je bent 7 jaar in herstel. En het kan altijd, en dat is ook precies waarom ik dit doe en waarom ik het aan mensen wil meegeven. Je kan altijd in herstel van een verslaving komen of van je leven, wat je ook hebt meegemaakt. Dus ik wil je bedanken. En lieve luisteraars en kijkers, dank jullie wel. Voor het volgen van deze podcast. Deel het met andere mensen. Like de video. En deel het met elkaar. Als je denkt, dit moet ik misschien maar sturen naar iemand die daar ook wat in heeft. Of misschien herkenning kan vinden. En hoop ik jullie te zien bij een nieuwe aflevering. En ik wens jou heel veel succes en kracht en liefde. Dankjewel Vanessa.
Ja, jij ook hartstikke bedankt voor je tijd.
Dankjewel.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.